30 januari 1945. Vandaag zijn we 5 jaar getrouwd. Sinds lange tijd hebben we niet meer zulk een feest gehad, want we hebben echt ouderwets weer eens volkomen genoeg gegeten. De hoofdschotel was aardappelen met rode kool, een tractatie op zich. En verder allerhande andere dingen die we nog nooit zo hebben gewaardeerd. Februari 1945. Vanaf het begin van deze maand hebben we ongekend zacht winterweer dat soms aan de lente doet denken. Wat een uitkomst is dat. We kunnen wat zuiniger omgaan met de brandstof en we hebben het tenminste niet meer zo bitter koud. Je merkt toch wel dat je weerstandsvermogen veel geringer is geworden, want hoe dik we ook gekleed gingen, we leden kou al vroeger het maar enkele graden. Je arbeidsprestaties lopen met de week terug, hoewel je 10 tot 11 uur nachtrust hebt ten gevolge van het verlichtingsvraagstuk. De plotselinge dooi heeft anders talloze mensen die met sleden onderweg waren om voedsel te halen over de IJssel voor onoverkomelijke moeilijkheden geplaatst, omdat ze geen vervoermiddel meer hebben om terug te komen. Onbeschrijfelijk is de ellende van de ontelbare trekkers die dagenlang te voet van west naar oost moeten lopen en terug. Ze lopen met handkarren van Rotterdam tot in de Achterhoek om aardappelen of graan te halen. Sommigen hebben niet eens meer schoenen aan hun voeten, enkel wat lappen eromheen gedraaid. Je ziet ze naast hun zwaar beladen fietsen lopen, afgemat en uitgeput. En het zijn bijna allemaal vrouwen of mannen op gevorderde leeftijd, omdat die jongere mannen zich niet op straat kunnen vertonen. Menigeen zakt onderweg in elkaar en velen komen nooit meer thuis, omdat ze bij vliegtuigaanvallen op de grote wegen om het leven zijn gekomen. En toch moet men erop uit, wil men niet van de honger omkomen. Het beetje eten dat bijvoorbeeld de centrale keuken hier in Hilversum levert, is van zulk schandalige samenstelling dat de halve liter water met een 50 gram ongaar roggemeel of bonenmeel verre en verre van voldoende is om een warme maaltijd te vervangen. Wie niets meer heeft om bij te binden en om de vaak vieze smaak weg te werken, gaat dood. 6 dagen dunne soep en 1 dag dunne stampot is het menu van de week. We zijn ook langzaamaan door onze voorraden heen, want nog steeds krijgen we maar 500 gram brood per week per persoon. En het wordt dus tijd dat iemand van ons maar weer eens naar Heten fietst om graan te halen. Flip, nog ik, kunnen zonder groot gevaar voor onze vrijheid erop uit. Tine en Fien kunnen ook niet. Dus zal Gerda het moeten doen. Maar die moet onverwacht naar Rotterdam, omdat haar vader is overleden. Als ze over 1 week of 2 weer terugkomt, zal ze direct moeten gaan. Want het schijnt dat de IJssel voor alle voedselvervoer door particulieren gesloten zal worden. De zwarte prijzen nemen vanzelfsprekend toe met deze schaarste. Kostte een brood in december nog 4 gulden, nu 50 gulden. Een pond vlees, 13, nu 25. Een kilo suiker, 42,50, nu 80 gulden. 50 gram check, 6 gulden, nu 20 gulden. Een mut aardappelen, 225, nu 600 gulden. Een mut rogge, 1200 gulden. En een mut tarwe, 2000. Voor zolen en hakken op 1 paar herenschoenen betaalde ik 30 gulden. De brandstoffennood wreekt zich ontzettend, niet alleen op de mensen, maar ook op natuur en stadsschoon. Er is praktisch geen straat meer waar nog een boom staat en de bossen in de omtrek zijn voor vele jaren totaal verminkt. In Amsterdam zijn vele straten onbegaanbaar omdat de houten klossen, die onder andere tussen tramrails en wegdek zitten, zijn opgebroken en gestolen. Leegstaande huizen worden volkomen gesloopt door illegale ploegen. 2 uur nadat een woning door verhuizing is leeggekomen, is er geen hout meer te ontdekken. Deuren, kasten, drempels, plinten, ja zelfs zolderingen en vloeren, inclusief de dwarsbalken en het dak worden gesloopt tot alleen de voorgevel nog staat. Dit ondeskundig sloopwerk heeft al aan verschillende het leven gekost, omdat het huis boven hen in puin stortte. Zelfs moesten bewoners van een bovenhuis verhuizen, omdat de lagere verdiepingen waren gesloopt en gevaar voor instorting bestond. Bepaald luguber is het feit dat er in Amsterdam een enorm tekort is aan doodskisten. Er wordt al begraven in karton en in papieren zakken. Ziet men binnen 8 dagen geen kans om een dode te begraven, dan moet men hem in lakens wikkelen en dan zal de gemeente voor de ter aardebestelling zorg dragen. Later krijgt men dan de mededeling waar zulks is geschied. Februari 1945. Vandaag hebben we weer eens post gekregen van vader. En wel 2 brieven die hij op 22 en 28 december van het vorig jaar gepost heeft. Enkele dagen tevoren een brief van half januari. Vader schrijft hele verhalen over vernielingen in Heten, door de V1 die daar in de buurt wordt afgeschoten. 5 van de 8 zijn daar op 1 dag vlak na de start weer neergekomen. En nu zijn ze met alle bezittingen uit Heten moeten evacueren naar Haarlem. Het was er levensgevaarlijk. De boerderij waar hij zo lang gastvrijheid heeft genoten is danig gehavend. Uiteindelijk zit hij daar dus nog onveiliger dan wij hier dachten te zitten. Overmorgen gaat juffrouw Teunissen naar hem toe in de hoop wat voor ons te kunnen bemachtigen. Ze krijgt daarvoor de fiets van de buren te leen. Een prachtfiets, waarvoor zij dan weer de helft van de buit krijgen. Het is wel veel, maar zonder fiets hebben we helemaal niets. 22 februari. Eindelijk heb ik weer eens een voordrachtenreeks kunnen houden. En wel bij de familie Otterbeek, die een 16-tal jongens en meisjes van kennissen had uitgenodigd tussen de 13 en de 16 jaar van gymnasium en HBS. Het programma had ik zeer gevarieerd gemaakt, omdat ik uiteraard hun bevattingsvermogen en hun interesses niet kende. Het vond buitengewoon veel waardering. Ze waren allemaal erg verrukt. Ik moet zeggen dat dit een dankbaar en interessant experiment was, waarvoor ik een tweede uitnodiging in principe reeds heb aangenomen. Wat de condities betreft had ik dit keer de voorkeur gegeven aan natura boven geld. En ik moet zeggen dat het pakket wat ik mee naar huis kreeg een ware Sinterklaasverrassing was. De inhoud bleek te zijn 8 pond rogge, 4 pond bruine bonen, een busje krachtvoedsel, biomals van kiemend koren, 1,5 ons chocoladehagelslag, 1 ons snoepjes, 1,5 pond kindermeel, 1,5 pond vet en 1,5 pond uien. Werkelijk met huismoederlijke zorg uitgezocht. Bovendien nog een envelop met inhoud. Wat moet het toch in normale tijden idioot klinken dat je hiermee de reuze blij bent. 24 februari. Juffrouw Teunissen is van haar reis teruggekeerd. De heenreis in regenweer verliep vlot, zonder vliegtuigincidenten. Vaders en Charles' verbazing waren natuurlijk onbeschrijfelijk. Ravitaillering bleek echter op grote moeilijkheden te stuiten, omdat de boeren daar inderdaad niets meer hebben. In totaal heeft ze bij 56 boeren ruim 60 pond rogge en 60 eieren bemachtigd. Na enkele dagen op ongekende wijze door de boeren bijgespijkerd te zijn, ging ze gistermorgen vroeg op stap om misschien voordat er een controle bij de IJssel zou staan, er overheen te komen. Er mochten immers alleen nog maar aardappelen worden vervoerd over de rivier. Maar het ging niet. Ten slotte heeft ze tot 's avonds moeten wachten eer ze met een bootje om 8 uur werd overgezet voor 10 gulden. Vanwege de spertijd heeft ze aan de andere kant in het hooi moeten slapen, waarna ze vanmorgen vroeg de reis kon voortzetten. Enkele malen heeft ze dekking moeten zoeken voor vliegtuigen, maar ze is zonder letsel of verlies thuisgekomen. Bij Harderwijk waren vanmorgen 4 doden en 8 gewonden te betreuren. 4 maart. Zelfs de mensen van de directe voedselvoorziening worden door de Duitsers niet met rust gelaten. Gisteren werd het gebouw van de centrale keuken omsingeld en 43 van de 200 man personeel werden weggehaald. Dit had tot gevolg dat half Hilversum 's middags geen eten kreeg. Hoewel we erop waren voorbereid dat er vandaag ook geen eten zou komen, heeft men ons toch kunnen helpen doordat vele mannen die boven de 40 jaar waren zich aanstonds vrijwillig hadden gemeld. Deze razzia gebiedt dus weer de nodige voorzichtigheid, die een beetje begon te verslappen nadat we tot eind februari ruim 6 weken praktisch de deur niet zijn uitgeweest en ook geen enkele zondag de heilige mis hadden kunnen bijwonen. Overigens, het schijnt er naar uit te zien dat de oorlog met rasse schreden zijn einde nadert, want de geallieerden zitten bij Düsseldorf al aan de Rijn. En als dat zo doorgaat, dan kunnen we met Pasen vrij zijn. 9 maart. Met ingang van vandaag eten we voorlopig niet meer van de centrale keuken, voor zolang we onszelf kunnen bedruipen. Van de omroep hebben we wat aardappelen kunnen krijgen en dan maken we liever ons eigen potje. Ten meer omdat de aardappelen, 1 kilo per persoon per week, bij de groenteboer ook weer wat regelmatiger te krijgen zijn. En het gehalte van de keukensoep van een dermate schandelijke kwaliteit is, dat het zonde is van alle goede spullen die je er zelf doorheen moet draaien om er iets genietbaars van te maken. Het is immers niet veel meer dan lauw, warm, groenachtig water, zonder zout, met wat ongaar ertemeel of wat stukjes koolblaadjes. En dat ongeveer 6 maal per week. Met alles wat we erbij doen aan rogge, olie, zout, erwten, heeft het nog nauwelijks voedingswaarde. We eten er makkelijk 5 à 6 soepborden vol van en hebben na 2 uur dan weer honger. 13 maart 1945. Vandaag hebben we het lang geleden beloofde witte brood met margarine uit Zweden gekregen, dat ons door het Zweedse Rode Kruis werd geschonken. Ieder kreeg een heel vooroorlogs witte brood en 125 gram margarine en de kinderen 250 gram grutterswaren. We kunnen ons niet voorstellen dat we voor de oorlog iedere dag zulk brood te eten kregen. Zacht als cake en onwaarschijnlijk eigeelachtig van kleur aan de buitenkant. We hebben het ook maar als extra beschouwd en naast ons gewone rantsoen op 1 dag 3 hele broden met margarine verorberd. Het was een feest om zo lekker en zoveel te kunnen eten. Wie had er ooit gedacht dat wij zelf nog eens in aanmerking zouden komen voor bedeling? Deden wij immers zelf niet altijd mee aan hulpverlening en aan levensmiddelenverzending naar concentratiekampen en dergelijke? En nu te denken dat er ver buiten ons land mensen medelijden hebben met onze voedselnood en in grote hoeveelheden brood en margarine gratis beschikbaar stellen voor ons. Voor ons die het zelf zo hard nodig hebben. En dan te weten dat men in bevrijd Nederland al enige tijd bezig is met het bijeenbrengen en klaarmaken van levensmiddelenpakketten voor de nu nog bezette gebieden. Om ze direct te kunnen verzenden naar familie en kennissen. Wat zou erin kunnen zitten als de pakketten nu al klaar liggen? In ieder geval dingen die niet aan bederf onderhevig zijn. Vet, koffie, thee, Engelse in blik verpakte levensmiddelen, chocola, tabak, om van te watertanden. Al was het alleen maar chocola en tabak. Wat weten onze kinderen, zoals Joris, die in oktober al 5 jaar wordt, nou van chocola en van sinaasappelen en van bananen en apennootjes en van talloze andere dingen af die je juist als kind zo graag zou willen hebben. En eerlijk gezegd, nu ook als groot mens. 14 maart. Onze hulp in de huishouding, juffrouw Teunissen, is vandaag naar Rotterdam teruggekeerd, nu haar moeder hulpbehoevend is geworden na de dood van haar vader. Het nieuwe meisje, dat gisteren voor het eerst kwam werken, heeft ons vandaag alweer in de steek gelaten. We zitten dus zonder hulp met een groot huishouden, terwijl Tine in verwachting is en eind mei, naar wij hopen, ons vredeskindje moet komen. De huishouding wordt nu langzaamaan te zwaar voor haar. En hoe moeilijk het ons ook viel, we hebben aan Fien en Flip moeten bekennen dat ze het met 2 gezinnen niet meer kan bolwerken. Iets wat Fien en Flip al veel eerder hadden zien aankomen en al meermalen hadden geopperd. Ze staan nu voor de moeilijke taak om een nieuw onderdak te vinden, zonder te weten voor hoe lang en in welke plaats ze het beste kunnen verblijven, met het oog op revacuatie naar Arnhem, de stad die na haar volkomen plundering en vernieling weer eerst bewoonbaar gemaakt zal moeten worden. Zal Flip daar zijn praktijk weer kunnen opbouwen of kan hij het beter eerst ergens anders proberen? Tja, zolang de oorlog nog niet voorbij is, zijn alle facetten van hun toekomstprobleem nog niet te doorgronden. 21 maart. Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Waarlijk een ongewone zomerse lentedag is het vandaag en alle laatste dagen. De geallieerde luchtmacht maakt er dankbaar gebruik van. Gisteren bombardeerden zij weer het sperrgebied achter de Trompenberg. De boel stond hier te dreunen. En vanmorgen werd het bos van Bredius in Bussum en het kamp van Laren gebombardeerd. De spanning aan het Rijnfront wordt met de dag spannender. Bijna de hele westelijke Rijnoever is in geallieerde handen, terwijl het bruggenhoofd bij Remagen aanzienlijk werd uitgebreid. Tussen Arnhem en Emmerik ligt het hele terrein onder rookgordijnen. Men veronderstelt dat daar de grote klap zal vallen die tevens voor Nederland het moment van de bevrijding zal betekenen. Tja, zal er in ons land nu nog moeten worden gevochten, of niet? Moeten we bang zijn voor het uur der bevrijding, of niet? Zal ook Hilversum nog een puinhoop worden, of niet? Overleven we dit keerpunt in onze vaderlandse geschiedenis, of niet? Vooralsnog zijn we rustig en wachten geduldig, nee, zelfs een beetje ongeduldig af. Wij hebben nog geen oorlogsgeweld aan den lijve ondervonden en zijn daarom misschien wel erg kalm, maar toch ook weer niet geheel onbezorgd. Je kunt tenslotte nooit weten. Maar de vlaggenstok moet ik nog even afwerken. Ik was hem al aan het schilderen.